Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons mee mogen luisteren. Onze voorganger vandaag is de heer Harry de Raaf. En op het orgel is Karel van Egmond. Mevrouw de Vries was verhinderd, dus Karel, heel blij dat jij voor haar in kan vallen. En dan heb ik een mededeling voor de gemeente. En dat is 18 mei, dus morgenavond hopen wij met z'n allen Bijbelstudie bij mij thuis op de Duinberg 84 te mogen houden. We willen beginnen om 7:15. De collecte vandaag is voor de opbouw voor de kerk. En de bloemen die willen we graag straks aan het einde van de dienst meegeven aan de voorganger. Ik heb gehoord dat die straks nog naar een verjaardag moet, dus dan zullen ze misschien vast wel van pas komen. Dan willen wij verder deze dienst aanvangen met een keuzelied, wat niet hier op de achter mij vermeld staat. Evangelisch liedboek, nummer 24. Twee coupletten, 1 en 4. En we willen het graag zingen zonder refrein.
Fijn dat u er allemaal bent. Zullen we aan het begin van deze dienst een stil gebed nemen waarin ieder persoonlijk deze dienst op kan dragen aan onze Heer. Onze hulp is in de naam van onze Heer, onze God, die hemel en aarde geschapen heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid. Die niet laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we het eerste lied ook staande gaan zingen, Psalm 105.
Ja.
Ja. Ik dacht dat in plaats van. Oké. Dit is goed.
Triumph here.
Het is weer fijn om bij u te mogen zijn. Het is altijd heel fijn om hier in uw gemeente te mogen voorgaan. We hebben al een hele reis achter de rug. Normaal gesproken blijven we altijd een weekendje. Maar dat komt dit keer niet. Want gisteravond had ik ook nog een dienst in een bejaardencentrum bij ons in de buurt. Dat was ook een hele fijne dienst. En ook mooi dat we ja, ook in zo'n bejaardencentrum diensten georganiseerd worden. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar het is wel heel mooi dat gebeurt, dat dat kan. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik dan ook mijn Heer mag dienen, gisteravond en vanmorgen hier. Fijn om hier weer te zijn en ik hoop ook dat u hier gekomen bent met een hart die verlangt naar een woord van onze Heer. Ik had eigenlijk een heel andere preek, nou ja, bedacht eigenlijk om vanmorgen te doen. Maar ja, door bepaalde dingen kom ik toch op een andere inspiratie. En gaan we het eigenlijk hebben over wat we net hebben gedaan. Bidden. Ik weet niet hoe vaak u bidt in uw leven op een dag. Maar het is ontzettend belangrijk. En als je dan de Bijbel leest, hoe vaak daar het gebed centraal staat, hoe vaak onze Heer Jezus bijvoorbeeld gaat bidden, dan is het wel belangrijk om daar bij stil te staan. En dat had ook een speciale reden, maar dat vertel ik u straks. En dan gaan we nu samen zingen, Abba Vader. zingen. Niet het Engelse versie, maar gewoon het Nederlandse. Een prachtig mooi lied. Ik weet nog dat dit lied heb ik ooit geleerd toen ik 18 was. Was ik op een jongerenreis van de EO met Jan van der Bos en Henk Binnendijk. En aan de, zijn we rondgetrokken door Griekenland. De plaatsen aangedaan die Paulus ook bezocht heeft. En daar hebben we bijna elke dag dit lied gezongen. Dat is altijd een heel bijzondere herinnering als we dit lied zingen. Een prachtig mooi lied. We willen samen Exodus 20, de vers 1 tot en met 17 lezen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatsdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij niet werken, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw stad woont. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Gij, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Een heel bijzonder gedeelte van de Bijbel eigenlijk. Heel mooi. En als we daar goed bij stilstaan dan... Ja, dan was de wereld eigenlijk heel anders. Het lied wat we nu willen zingen is 302 uit het Evangelische Liedboek. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. 302. zullen we in gebed gaan. Vader in de hemel, wat is het fijn om weer samen te komen op deze stralende zondag. Wat is het fijn, Heer, om samen te komen om u te loven en te prijzen. Om u te danken voor alles wat u elke dag aan ons weer geeft. Vader, we willen u danken voor uw liefde, voor uw genade, voor uw trouw. En we willen deze morgen luisteren naar wat u ons persoonlijk wil zeggen. Vader, we hebben in u een hemelse Vader die ons altijd nabij is. Waar we mee kunnen praten, Heer, waar we mee kunnen bidden. En ik denk dat wij als mensen dat niet voor de volle 100% begrijpen. Misschien ook niet kunnen begrijpen hoe bijzonder dat is. Vader, we zijn u dankbaar dat we een relatie met u mogen opbouwen in ons leven. Dat we contact met de Schepper van hemel en aarde mogen hebben door te bidden, door te spreken met u. Vader, wilt u ons alle zegenen, ieder persoonlijk, en dat geven wat we ieder persoonlijk nodig hebben deze morgen. U kent ons allemaal. U kent waar we mee zitten, waar we mee rondlopen. U kent ieder zijn mooie dingen en zijn negatieve dingen. Er is geen geheim bij u. U weet al onze geheimen. U weet al onze noden. Al ons verdriet misschien. Vader, u weet als geen ander wat we nodig hebben. En daarom bidden we tot u. Wilt u ons zegenen in dit samen zijn. En dat we straks, als we naar huis gaan, ook mogen begrijpen wat u aan ons wil zeggen. En dat we ook gezegend naar huis gaan, zodat we ook een zegen kunnen zijn voor anderen. Ook anderen kunnen vertellen van het geweldige evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat we een voorbeeld mogen zijn voor anderen. En dat anderen door de werking van uw Heilige Geest in ons leven ook nieuwsgierig worden naar het evangelie. En ook zich aansluiten bij de wereldwijde kerk. We bidden u om uw zegen en uw genade. Uitgenade. Amen. Het schriftgedeelte wat ik deze morgen graag met u wil lezen, komt uit Handelingen 1. Misschien heeft u dat donderdagavond ook gelezen, maar toch wil ik dat graag nog een keer doen. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, dat had hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kenteken levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, gesteld gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Hij zeide tot hem: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk omtrekken en aan hun gezicht, aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hem, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broeders. Tot zover. Voordat we dat nog willen gaan overdenken, wil ik nog een heel mooi lied zingen uit het Evangelisch Liedboek 371. Mijn Jezus, ik hou van u. We hebben het gedeelte gelezen over de hemelvaart. De hemelvaart van onze Heer Jezus. En dat is een bijzondere gebeurtenis. En waarschijnlijk heeft u daar afgelopen donderdag op de hemelsvaartsdag ook bij stilgestaan. Dat wil ik dus vanmorgen niet gaan doen. Maar ik wil graag in het bijzonder bij één vers stilstaan. En dat is vers 14. Deze alle bleven eendrachtig volharden in het gebed. Met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Dan zult u zich afvragen waarom nou juist dit vers. We zitten vlak voor Pinksteren. Gaan we het daar niet over hebben? Nou, vanmorgen niet. Ik neem aan dat dat volgende week zeker aan de orde komt, hier bij u in de gemeente. Maar ik heb dit Bijbelgedeelte bewust gekozen. Het heeft een reden waarom ik deze gekozen heb. We hebben net ook al eventjes gezegd, vorige week waren wij in Brussel. En vorige week vrijdag waren we in het Europees Parlement in Brussel. En daar hadden wij het voorrecht om samen met enkele Europarlementariërs en medewerkers te mogen bidden. U moet weten, elke vrijdag is er een moment van gebed daar in het Europees Parlement. En alle christelijke Europarlementariërs en medewerkers komen dan samen om te bidden. Daar is een speciale ruimte voor en wij hadden daar, ja, we mochten daar ook zijn met enkele jeugdleden en gemeenteleden van onze kerk. En ik kan u zeggen, dat was een ontzettend indrukwekkend moment. Het duurde ruim 2 uur en je voelde de aanwezigheid van God. Het was heel mooi. Je voelde God daar in dat bestuurlijke bolwerk van Europa. Het begon met een korte Bijbeloverdenking van de Slovaakse Europarlementariër, en ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Branislav Skripek. Een indrukwekkend en inspirerende man. Die eigenlijk nog maar 10 maanden zijn land vertegenwoordigt daar zo. En hij wijst ook geregeld de rest van het Europarlement op hun verantwoording. En dat ze Gods weg moeten kiezen als zij besluiten nemen. En na zijn inspirerende overdenking werd door 2 dames de shofar geblazen. Heel bijzonder om zo het moment van gebed te beginnen. En de bidstond werd geleid door Skripek zijn rechterhand. Die stilte die daar was. De gebeden die werden uitgesproken. En de liederen die we af en toe zongen. Maakte het moment tot een moment, ja, om nooit meer te vergeten. Zoals ik al zei, God was daar. Luisterde naar de gebeden die hardop of in stilte werden uitgesproken. Na dit moment van gebed zei een broeder tegen mij, ja, dit is nu hoe we moeten bidden. In stilte. Je helemaal overgeven aan God. Met hem in gesprek gaan. En deze gebeurtenis was voor mij de aanleiding om voor deze morgen vooral stil te gaan staan bij gebed. Wat is nu eigenlijk bidden? Ik heb als thema gekozen, gebed is de kern van het leven als Christus. Jacobus zegt in zijn brief, hoofdstuk 5 vers 16, het gebed is van een rechtvaardige vermacht veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Een prachtig mooi vers. In het Oude Testament in Spreuken 15 staat dat gebed iets belangrijks is. En dat God naar het gebed van een rechtvaardige ook luistert. Gebed is dus van wezenlijk belang voor het leven van een christen. En we zien al de eerste vorm van bidden in Genesis 4. Daar wordt beschreven dat men de Heere aanriep. En dat is toch eigenlijk wat we doen met bidden. God aanroepen. Dat is wat bidden inhoudt. Het aanroepen van God. Het communiceren met de Allerhoogste. En dat maakt gebed ook zo speciaal. Het is niet zomaar uitspreken van een aantal woorden. Het is spreken met diegene die ons geschapen heeft. Al van het vroege begin nam gebed een grote plaats in het leven van een echte Israëliet. Men bad op geregelde tijden, 's morgens, 's middags, 's avonds. En ze deden dat ook in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld bij het brengen van een offer. Maar ook in hun binnenkamers. Gebed was en is niet weg te denken in het leven van een ware Israëliet. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Dat is niet veranderd. Onze Heere Jezus bijvoorbeeld, daarvan staat heel vaak beschreven dat hij in stilte ging bidden tot zijn Vader. Hij deed dat vaak 's nachts in eenzaamheid op een berg. En als de discipelen hem dan vragen hoe ze moeten bidden, dan leert hij hen een prachtig gebed. En die kennen we eigenlijk allemaal wel, het Onze Vader. Maar eerst zegt hij nog een paar dingen voordat hij het Onze Vader uitspreekt. Een paar belangrijke dingen. Ik wil dat samen met u lezen. Matthäus 6, vanaf vers 5. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars. Maar zij staan gaande in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bidden doe je dus niet voor jezelf, maar je doet het ook niet voor anderen. Bidden doe je om in contact te komen met God. God staat centraal. En Jezus zegt dan, je moet eigenlijk in je binnenkamer gaan. En dan moeten we niet denken aan een vertrek van de woning of zo. Nee, hier staat een woord. En het woord is tamieion. Dat betekent zoiets als een voorraadschuur. Een kast. Het was een afgesloten ruimte waar vaak graan en dergelijke werd opgeslagen. Zonder ramen. En zonder doorgang verkeer van mensen. En als je dan ook nog de deur sluit, dan zit je in een afgesloten, donkere kamer alleen met God. En we moeten ook niet spreken met grote woorden, want dat helpt echt niet bij God. Hij weet als geen ander wie en wat we zijn. Uitsluitend gericht zijn op God. En dat was ook het geval tijdens dat moment van gebed in het Europees Parlement. We waren dan wel met vele mensen, ik denk een man of 40, 50. Maar ieder was compleet gericht op God. Je voelde als het ware God door die zaal heen gaan. In stilte spreken met onze God. Ja, als je dit zo op je laat inwerken, dan ervaar je dat gebed eigenlijk iets heel bijzonders is. En dan leert onze Heere Jezus de mensen een voorbeeld van een zuiver gebed. Ze krijgen gebedsonderwijs. Een gebed dat als voorbeeld is voor al onze gebeden. En het begint met onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, dat is de afzender. Daar zijn we mee in gesprek. Onze Vader, onze God, de Allerhoogste, onze Schepper. Die moeten we aanbidden, danken en liefhebben. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Hier wordt duidelijk aangegeven waar we het over hebben. Het is God. Hem alleen behoren wij toe. Zijn wil geschieden.
En dat niet alleen in de hemel waar hij zich bevindt, nee, ook hier op aarde en ook nu, vandaag aan de dag. Het is zijn schepping. Wij zijn zijn schepselen. En niemand anders heeft recht op ons. Alleen hij. Ook Satan niet. En dan begint eigenlijk het gebed, of eigenlijk het vragen. Het vragen om de dingen die we echt nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het vragen om vergeving van onze zonden. En dankzij het geweldige offer van onze Heer Jezus mogen we zeker zijn dat we ook vergeven worden. En dan staat er, en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Oei. Zijn we daartoe bereid? Als iemand ons iets heeft aangedaan, zijn wij dan ook bereid om te vergeven? In theorie is dat natuurlijk heel gemakkelijk. We kunnen heel makkelijk zeggen van, ik vergeef het je. Maar in de praktijk is het zo anders. In de praktijk van alle dag is vergeven van een ander vaak heel moeilijk. En toch vraagt God dat van ons. Hij vergeeft ons immers ook alles wat wij hem hebben aangedaan. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, dat vraagt God van ons. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Kijk, als we niet blootstaan aan verzoekingen en de boze geen grip op ons heeft, dan kunnen we leven als een ware christen. Zoals een christen moet zijn. Wat zou dat fantastisch zijn als dat zo zal zijn. Maar helaas leven we in een wereld die vol zit van verzoekingen. Die vol is van de boze. En daarom is dit vers zo belangrijk. Want we kunnen als mens niet op tegen deze verzoekingen en tegen de boze. Daarom moeten we als christenen gericht zijn op onze Schepper. En hem de middelpunt maken van ons leven. En dan kunnen we, zoals Paulus dat zo mooi zegt, meer dan overwinnaar zijn. Prachtig, die zekerheid. En het eind van het gebed staat dan, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. God is de absolute heerser over zijn koninkrijk. Hij heeft de kracht. En niet alleen nu, maar het is voor eeuwig. Wat een prachtig mooi gebed is dat eigenlijk. Een gebed die we mogen leren van onze Heer Jezus. Een gebed die we mogen uitspreken. Samen of alleen. In Filippenzen 4 vers 6 staat heel duidelijk dat we mogen, of eigenlijk ook moeten bidden. Het zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Of zoals een andere vertaling zegt, maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God. Wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Geen zorgen maken. Maar bidden tot God. Daartoe worden we opgeroepen. En als je dan in de Bijbel leest en je leest over mensen die dat dan ook doen, dan zie je ook dat God gebeden verhoort. God hoorde de stem van Ismaël toen hij en zijn moeder zonder water in de woestijn waren. God verhoorde Rachels gebed om een kind. En Jozef en Benjamin werden geboren. God hoorde het hulpgeroep van Israël toen ze in de slavernij leefden. En hij stuurde Mozes om hen te redden. Hij hoorde toen ze honger hadden en gaf hen manna. God gaf water aan de dorstigen, kinderen aan kinderlozen, vrijheid aan slaven en voedsel aan hongerigen. Maar als je dat dan zo leest en als je daarover nadenkt, dan komt eigenlijk automatisch de vraag bij je op van, ja, maar verhoort God altijd dan gebeden? Jacobus zegt in zijn brief dat God soms gebeden niet verhoort. Omdat we verkeerd bidden, zegt hij. Dat is eigenlijk ook waar onze Heer Jezus over had, voordat hij het onze Vader uitsprak. We kunnen dus ook verkeerd bidden. In principe mogen we dus alles bidden onder dankzegging. Maar we moeten ons wel afvragen hoe we bidden en waar we op gericht zijn. Is ons gebed gericht op God? Of is ons gebed gericht op onszelf? Geven we God even een verlanglijstje met alles erop en eraan? En God moet het dan maar even uitvoeren? Is dat ons gebed? Ja, dat werkt niet. Zo zal het zeker niet werken. Waar zijn wij op gericht als we bidden? Dit moeten we ons kritisch afvragen, want dat is bepalend voor de geestelijke waarde van ons gebed. Petrus zegt tot Jezus in Lucas 5, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan is dit iets heel anders, maar ook onbeleden zonden kunnen een blokkade vormen voor het verhoren van ons gebed. En het kan ook gewoon zijn dat het nog niet Gods tijd is om u of mijn gebed te verhoren. Een engel sprak tot Zacharia toen zijn vrouw Elisabeth zwanger was. Wees niet bevreesd, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. Het gebed werd verhoord op God zijn tijd en op zijn wijze. En dat is zeer belangrijk om bij stil te staan. Het is God die bepaalt of hij wel of niet een gebed verhoort. En op welke tijd en wijze hij dat doet. Maar wij mogen leren vanuit de Bijbel dat gebed uit eerbied en liefde voor onze Schepper uitgesproken altijd door hem gehoord wordt. Laten we dat nooit vergeten. En ook mogen we zeker van zijn dat hij absoluut weet wat hij doet. En dan, ja, dan moet ik denken aan dat prachtige vers wat staat in Jeremia 29 vers 11. Waar staat, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede, niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Is echt een van mijn favoriete Bijbelteksten. Want het geeft zo prachtig mooi weer dat God het allerbeste met ons voor heeft. En bovendien hebben we ook nog een geweldige toekomst. Ja, als we dit weten, dan mogen we er ook zeker van zijn dat hij ook ons op het oog heeft. En hoeven we niet bezorgd te zijn. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Is dat gemakkelijk? Nee, beslist niet. Ja, oké. Als alles goed is, ja, dan is het nog wel eens op te brengen. Maar als het ineens anders wordt, als we te maken krijgen met verdriet, ziekte, rouw of iets anders, ja, dan is het een heel ander verhaal. Als het niet goed met ons gaat, dan is het toch moeilijker. En toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan het verhaal van Corrie ten Boom en haar zus Betsy. U kent waarschijnlijk het boek wel, De Schuilplaats. Het gaat over de familie ten Boom in de Tweede Wereldoorlog. Ze werden opgepakt omdat ze Joodse mensen hielpen onderduiken. Corrie en haar zus waren twee dochters van het gezin. Betsy was, haar zus was heel gelovig eigenlijk. En Corrie was eigenlijk meer een soort twijfelaar. En ze kwamen op een gegeven moment terecht in kamp Ravensbrück. Een concentratiekamp waar de verschrikkelijkste dingen zijn gebeurd. En ze zaten daar in een barak met 400 vrouwen. En het was de vies. En het stikte er van de vlooien. En Corrie schreeuwde als het ware tegen Betsy, haar zus. Betsy, wat moeten we doen? Wat is dit? En Betsy ging in gebed. En ze zei daarna, Corrie, we hebben eigenlijk vanmorgen al antwoord gekregen op ons gebed. Want toen hebben we kunnen lezen in onze Bijbel: verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus. Dat is het, zegt ze. Dat moeten we doen. We moeten bidden en danken. En zij zou dan verschillende dingen opnoemen en Betsy zou er dan voor bidden. En Betsy Corrie zou er voor bidden. En Betsy begon dat we hier samen zijn met z'n tweeën. En Corrie, die helemaal niet het positieve inzag van dit alles, bad heel cynisch: Heer, dank u dat we hier samen zijn. Dat we geen controle hebben gehad, zodat we onze Bijbel nog hebben. En Corrie bad daar weer heel cynisch voor. Dat de barak overvol is, zodat we veel mensen kunnen bereiken met Gods woord. En Corrie bad: dank u voor deze opeengepakte, opgepropte, samengeperste, verstikkende mensenmassa. Dank u voor de vlooien, zei Betsy. En dat ging Corrie te ver. Dank u voor die verschrikkelijke vlooien. Dat nooit. Er waren verschrikkelijke beesten. En ze protesteerden dan ook heftig tegen Betsy. Ja, maar zei Betsy, er staat niet bidden voor de prettige dingen. Er staat: verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden en dankt onder alles. Vlooien horen bij de plaats waar God ons heeft neergezet. En deze vlooien zorgen er wel voor dat de bewaaksters niet in onze barak willen komen, zodat wij vrij iedereen kunnen vertellen van onze Heer Jezus. Vrij onze Bijbel mogen lezen en dat kunnen delen met onze celgenoten. Daarom moeten we ook danken voor die verschrikkelijke vlooien. Bidden en danken voor de vlooien. Laten we hopen dat we nooit in een dergelijke situatie komen. Maar zou u op zo'n moment kunnen bidden en danken voor de vlooien? Bidden is niet moeilijk als het goed gaat. Maar wat als het tegen zit? Als alles niet zo voorspoedig gaat? Als we niet de moed hebben om te bidden? Weet u wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er iets geweldigs. Want als we lezen in Romeinen 8, daar staat: de Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Is dat fantastisch mooi? In momenten van tegenslag. Momenten waar het te zwaar is om te bidden. Wanneer we misschien niet eens zin hebben om te bidden. Dan komt de Heilige Geest ons te hulp. De Heilige Geest die centraal staat met Pinksteren. Die 10 dagen na hemelvaart is uitgestort over de aanwezigen en over de discipelen. Die Heilige Geest bidt dan voor ons. Ja, God heeft ons door de Heilige Geest ingeklemd in zijn liefde. De liefde die van boven naar ons toekomt en in ons plaatsneemt door de Heilige Geest. Die liefde die van binnenuit opstijgt naar God door diezelfde Heilige Geest. Die liefde is een liefde, ja, die ons verstand ver te boven gaat. En die ons bevrijdt van al onze ongerechtigheden. Gebed is de kern van het leven als christenen. De basis voor een geweldige relatie met God. Die God die zelf het initiatief genomen heeft om ons met hem te verzoenen. Die God Hij is een God die gebeden wil worden. En die ook het allerbeste met ons voor heeft. Waarom heeft hij anders zijn zoon naar deze aarde gezonden? Om voor onze zonde te sterven aan dat kruis. Amen. Het volgende lied wat we willen zingen is Genade zo oneindig groot. Het is eigenlijk het traditionele Amazing Grace. En ik kwam een artikel tegen in de krant en dat sprak mij enorm aan. Ik wil het graag even met u lezen. Nog nooit heb ik mensen zo blij gezien omdat zij naar God mochten. Zij een lokale pastor. De 8 mensen die dinsdag ter dood zijn gebracht in Indonesië, zouden samen hebben gezongen voor ze werden geëxecuteerd. Ze werden veroordeeld door drugsmokkel, voor drugsmokkel. En dat hadden ze ook gedaan. Maar ze zijn in de gevangenis tot geloof gekomen. Net na middernacht zongen zij de liederen Amazing Grace and Bless the Lord, Oh My Soul. Alle gevangenen kregen voorafgaand aan de executie de gelegenheid om geblinddoekt te worden. Ze wezen dit af en in plaats daarvoor koos de groep voor het zingen van geestelijke liederen. Pastor Carina de Vega laat weten dat alle ter dood veroordeelden meezongen. Ze prezen hun God, laat de Vega weten. Het was adembenemend. Ze spreekt over haar mooiste ervaring ooit. Ze zongen het ene lied na het ander, alsof het een koor betrof. Ook de niet-christenen zongen de liederen mee vanuit hun hart. Ik vond het zo'n bijzonder gebeurtenis. En we zien dat geregeld op onze beeldscherm verschijnen. Broeders en zusters die op een afschuwelijke manier vermoord worden. Gewoon omdat ze geloven in de enige God van deze wereld. En wat is het dan moedig om op het moment dat je wordt vermoord Amazing Grace te gaan zingen. Dat is toch, dat is toch geweldig eigenlijk. Dat je, maar goed, aan de andere kant weet je ook waar je naartoe gaat. Weet je dat je naar je schepper gaat, maar ik kan me voorstellen dat ze toch wel iets langer nog wilden leven. En op zo'n moment, op zo'n kritieke moment, gaan ze dan zingen Amazing Grace, genade zo oneindig groot. Lied 203. Thank you. zullen we in gebed gaan. Aan het eind van deze samenkomst, Heer, komen wij tot u. Om u te danken dat we in alle vrijheid samen mochten komen. Om u te danken dat we samen liederen mochten zingen. Samen naar uw woord mochten luisteren. De Bijbel mochten openen. Vader, ook hebben we stilgestaan even bij onze broeders en zusters die dat niet in alle vrijheid mogen doen. Die niet in vrijheid samen mogen komen om samen de Bijbel te openen. Die het helemaal nog niet toegestaan is om een Bijbel te bezitten. Vader, wereldwijd worden vele mensen, vele broeders en zusters vervolgd. Omdat ze geloven in u. En ik wil u bidden, Heer. Ik wil u, ja, ze aan uw voeten neerleggen, Heer. En een zegen vragen voor hen. En hen de moed geven om door te gaan. Wilt u hen beschermen. En wilt u hen ook, ja, zoals we net gelezen hebben, de kracht geven en de moed geven om een getuige te zijn. Ook op het moment dat ze doodgeschoten worden. Dat ze dan zingen van u. En wilt u ook dan zijn met diegene die de geweer in handen heeft. Die opdracht geven om dat te doen. Wilt u hen ook nabij zijn en zegenen. En dat zij door de getuigenis, ja, van de christenen, van de broeders en zusters, ook mogen gaan nadenken van wat dat dan wel eigenlijk niet is wat die mensen hebben. Dat ze ondanks, ja, op het punt staan doodgemaakt te worden, toch blij kunnen zeggen, blij kunnen zingen van u. Dat ook zij mogen gaan beseffen dat u de enige God van deze wereld bent. Dat u iedereen wil bevrijden van alle zonden. Ook diegene, ja, die de geweer in handen heeft om onze broeders en zusters neer te schieten. Vader, we willen u bidden om kracht, om zegen. Ook voor deze gemeente, dat ze een stralend licht mogen zijn hier in Noordwijk. Dat ze een getuige mogen zijn. En dat ook velen uw woord mogen horen. En als je hier in Nederland kijkt, Heer, en ja, dan zie je steeds, ja, meer dat het kerkelijke leven op de achtergrond komt te staan. Van oudsher horen wij een christelijk land te zijn, maar daar is niet veel meer van over, Heer. En ik wil u ook bidden voor, ja, onze regering. Onze koningshuis. Wilt u hen ook bepalen bij uw woord. Dat het ook zo mag zijn, Heer, dat ze vanuit uw woord gaan regeren. Dat hebben we ook gebeden in Brussel. Voor alle Europarlementariërs. Dat zij mogen besluiten de dingen die u wilt dat ze moeten besluiten. En wilt u ook onze broeders en zusters die daar werken, ja, de moed geven, de woorden geven om een getuige te zijn, om ook de anderen daarop te wijzen. En dat uw liefde mag stralen, ook daar zo. Vader, we hebben in u een geweldige God. En help ons om dat te begrijpen, ten volste te begrijpen. En dat we mogen bidden tot u. Als we blijdschap hebben in ons leven, maar ook als we verdriet en met dingen, met tegenslagen te maken krijgen in ons leven. Dat we dan mogen weten dat u er bent. En dat u het allerbeste met ons voor heeft. Dat is dat geweldig, Vader. We danken en loven en prijzen u daarvoor. En we vragen alles niet omdat we het verdienen. Want dat doen we niet. We verdienen het niet. Maar u bent zo genadevol om ons gebed aan te nemen, te horen en te verhoren. We willen de geloofsbelijdenis zingen en dat willen we a cappella gaan doen. Misschien als iemand dat zou kunnen inzetten. 274a.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn we enige geboren zoon.
We willen de gaven die u apart gezet heeft voor onze Heer inzamelen. Dat willen we tijdens het voorspel doen van het volgende lied. 374, Hoe groot zijt gij?
Yeah.
stellen onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en de hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja.